Kloksouwe, seizoen 4, aflevering 2. De meester en de pupil.
I've always found that you can't tell a fighter too many things in a corner. He won't remember them. You tell him the things that are most important.
Over de soms vaderlijke band tussen de bokser en zijn trainer.
I can say honestly, I have a very deep affection for him. I do. To me, he's my boy. He's with me.
Over beschermen en los durven laten.
He was getting hit with punches that he didn't see at all. And so I didn't want to take a chance on him being permanently injured or fatally injured. So I stopped the fight.
The guy comes to me with a spark. I fan the spark until it becomes a flame. I feed the flame until it becomes a fire. Then I feed the fire until it becomes a roaring blaze. That's what I have to do.
Dit is de legendarische trainer Cas D'Amato. Die vertelt over hoe hij talent in een jonge bokser herkent. En hoe hij dat talent koestert en voedt. Hij gebruikt daarbij de metafoor van het vuur. Een vonk die hij aanwakkert tot een vuurtje. En een vuurtje dat een boekerende brand wordt.
My object is always to try to neutralize the great asset of the opponent. Now, if you neutralize an asset's strong point, he must lose confidence in himself.
Cas D'Amato maakte van Floyd Patterson en José Torres wereldkampioenen. En in de herfst van zijn leven werd hij de trainer van Mike Tyson. Een jonge crimineel. Een jongen van de straat. Een jongen uit Brooklyn. Een schoolverlater die behept was met een uitzonderlijke kwaliteit. Brute kracht. D'Amato en Tyson werden een twee-eenheid. Ze kregen een band die verder ging dan die van een trainer en een pupil.
I can say honestly, I have a very deep affection for him. I do. To me, he's my boy. He's with me. I often say to him, you know, I owe you a lot, and he doesn't know what I mean, but I'm going to tell him now what I mean. If he weren't here, I probably wouldn't be alive today.
En dat komt vaker voor. Trainers en boksers vormen soms een band die te vergelijken valt met die van een vader met zijn zoon. Een band die vanwege het karakter van de boksport nog een extra lading krijgt. Over die bijzondere band tussen de meester en de leerling gaat deze aflevering van Boksouwen, de podcast over boksen. Mijn naam is Bart Slim.
The doctor comes up and looks at Frazier. I think it's going to be over. It's all over.
Dit is het dramatische einde van The Thriller in Manila. Het derde en laatste gevecht tussen Muhammad Ali en Joe Frazier. Ondanks hevige protesten van Joe Frazier laat zijn trainer Eddie Fudge hem niet beginnen aan de 15e en laatste ronde. Frazier is onvoldoende in staat zich te verdedigen en Fudge neemt een even controversiële als humane beslissing.
This has to have been one of the most bruising heavyweight championships of all time.
Later meer over dit gevecht en deze beslissing. Eddie Fudge was een echte gentleman trainer. Zelf een getalenteerd atleet. Hij basketbalde, deed aan hardlopen en ontdekte op zeker moment de boksport. Het was een aangeboren hartruis die het hem onmogelijk maakte om prof te worden. En dus werd hij trainer. In Detroit, in een boksschool waar de grote Joe Louis trainde. En ook Berry Gordy, bekende naam wellicht? Klopt. De oprichter van het Motown platenlabel was ooit een amateurbokser. Een behoorlijk goeie ook. Fudge zou uitgroeien tot een van de beste trainers ter wereld, die meer dan 10 wereldkampioenen onder zijn hoede had.
I have never been a driver. I've always tried to be a leader. And I've been able to achieve a great deal of my results working that way.
Zijn belangrijkste kwaliteit was het omvormen van boksers. Een voorbeeld daarvan was Billy Peacock. Een jongen die de perfecte bouw had voor een lichte bokser. Hij was een bantamgewicht en bantamgewichten zitten zo rond de 53 kilo. Maar een jongen die altijd verkeerd getraind was. Hij won bijna al zijn partijen op punten en scoorde dus zelden een knockout. Omdat hij nooit had geleerd zijn stoten goed af te maken. Hij liet zijn stoten niet lopen, zoals ze dat noemen. Fudge ging met hem aan de slag. En in zijn volgende 14 partijen scoorde Billy Peacock 11 knockouts. Eddie Fudge was voor zijn tijd onorthodox en volgde zijn hele carrière zijn eigen regels. Boxers mochten bijvoorbeeld bij gevechten tussen de rondes hun armen niet over de touwen hangen. Die armen moesten in hun schoot blijven liggen. En de spons werd bij Eddie Fudge in de eerste 4-5 ronden nooit gebruikt. 4 dingen waren belangrijk in de minuutpauze tussen de rondes. Rest, relax, refresh en instruct. En ook bij het geven van instructies gold less is more.
I've always found that you can't tell a fighter too many things in a corner. He won't remember them. You tell him the things that are most important. And so that doesn't take much time.
Tijdens trainingen was het gooien van een zware medicijnbal op de buik en het middenrif jaren gebruikelijk. Om de buikspieren te trainen, dat was de aanname. Onzin, zei Fudge. Buikspieren krijg je door sit-ups. Medicijnballen zijn alleen handig als je je organen tot moes wil beuken, aldus Fudge. Dat omvormen, hervormen van een bokser is wat Fudge ook deed met zijn belangrijkste pupil, de man met wie hij zijn meest bijzondere band opbouwde, Joe Frazier. De twee gingen in 1967 samenwerken. En ook bij Frazier transformeerde Fudge een stijl van boksen. Joe Frazier had namelijk een groot en niet te overkomen nadeel. Hij was klein voor een zwaargewicht. Dat betekende dat hij dicht op zijn tegenstanders moest boksen en dus veel incasseerde. Fudge leerde hem een techniek aan die hij bobbing en weaving noemde. Frazier moest, als hij in de aanval ging, voortdurend in beweging blijven. Zijn hoofd moest bewegen als een rubberbal op het water. Op die manier was hij moeilijker te raken door zijn tegenstanders en kon hij dicht bij ze komen om daar zijn sterkste wapen effectief te kunnen gebruiken, zijn linkerhoek.
Ellis standing there. Oh, a tremendous left hook and he cannot be saved by the bell. He cannot be saved by the bell. This fight may be over. This fight is over.
Eddie Fudge was niet alleen een groot stratege, een man die waanzinnig goed was in het lezen van tegenstanders en het ontdekken van zwakke punten. Hij was ook zachtaardig. Hij sprak op bijna fluisterende toon. Hij was empathisch en humaan. Iets wat in een harde wereld als het boksen niet vaak voorkomt. Hij en Joe Frazier bouwden een bijna innige band op. Frazier, die op zijn 15e van huis was weggelopen en op zijn 16e voor het eerst een kind kreeg, miste een vaderfiguur en vond die in Eddie Fudge. Tijdens de voorbereiding op de Thriller in Manila in 1975 toonde Eddie Fudge zich opnieuw een geslepen tacticus met een buitengewoon scherpe blik. In het tweede gevecht tussen Ali en Frazier, toen Fudge ook in de hoek stond bij Frazier, had hij gezien hoe Ali Frazier voortdurend vasthield bij zijn nek en naar beneden duwde. Frazier kon daardoor niet voluit stoten. En Ali gebruikte die techniek om tijdens het gevecht een beetje uit te kunnen rusten. Fudge wilde voorkomen dat Ali die truc weer uit zou halen in Manila en vetoede de aanstelling van Zack Clayton als scheidsrechter. Wat was er namelijk aan de hand? Clayton was ook scheidsrechter geweest bij het gevecht tussen Muhammad Ali en George Foreman in 1974 in Kinshasa, The Rumble in the Jungle, waar Ali Foreman ook voortdurend bij zijn nek had gegrepen. En Fudge speelde het slim. Hij bespeelde het Filipijnse publiek door te zeggen dat dat gevecht door dat vasthouden van Ali verpest zou worden en dat het op een dure farce zou uitlopen. En hij lobbyde voor de komst van een lokale scheidsrechter.
Referee Sonny Padilla Jr.
En zo geschiedde. Carlos Sonny Padilla werd de scheidsrechter tijdens de Thriller in Manila.
15 rounds for the heavyweight championship of the world.
Je zou kunnen stellen dat Eddie Fudge uitblonk in het voorbereiden van boksers op gevechten met Muhammad Ali. Want Fudge stond ook in de hoek bij Ken Norton toen hij Ali versloeg. Fudge wist ook toen een perfect gameplan te bedenken.
It's 15 rounds, the nearest round one.
Goed, de Thriller in Manila. Carlos Padilla, die scheidsrechter waar Eddie Fudge zo voor had gelobbyd, laat meteen aan het begin van de wedstrijd merken dat hij geen trucjes van Ali tolereert.
Ali was torn by the grabbing around the neck. Frazier's still smiling as he pours in.
Er valt veel te vertellen over de Thriller in Manila. Het is een van de meest indrukwekkende boksgevechten ooit. Joe Frazier en Muhammad Ali pushten elkaar in hun derde en laatste gevecht tot de absolute grens van wat menselijk mogelijk is. In een temperatuur die opliep tot bijna 50 graden, in een sporthal waar nauwelijks enige frisse lucht binnenkwam, vochten zij het ultieme gevecht uit.
Joe trying to set him up for the left hook and Ali knows it. And again is beating him to the punch constantly.
Een gevecht waarin alles samenkwam. De bittere rivaliteit tussen de twee. De jaren waarin Muhammad Ali Joe Frazier geridiculiseerd had, bespot had. De woede en de frustratie van de een en de ijzeren wil van de ander en van hun beiden zorgde ervoor dat Frazier en Ali in dat gevecht bereid waren tot het uiterste te gaan.
Frazier is hurt. Frazier is badly hurt.
En aan het eind van ronde 14, als beide mannen de uitputting nabij zijn, lopen Ali en Frazier naar hun hoek.
That was the biggest round of the fight for anybody. Frazier was within a punch or two of going down.
Frazier moet door de scheidsrechter naar de juiste hoek geleid worden. Zijn ene oog zit dicht en uit zijn andere oog zag hij al bijna niks als gevolg van een oogbeschadiging die hij jaren voor iedereen verborgen had gehouden. Frazier bokst al een paar ronden op de tast. In een van de voorgaande rondes heeft Ali zijn bitje uit zijn mond geslagen. Eddie Fudge, met al zijn ervaring, ziet dat Frazier niet in goede doen is. Dat hij gevaar loopt. Dat hij gevaar loopt de ultieme prijs te betalen en zijn leven te laten in die ring.
The doctor comes up and looks at Frazier.
En hij besluit Joe Frazier niet aan die laatste ronde te laten beginnen. Ondanks hevige protesten van Frazier zelf. En met een bijna achterloos handgebaar zegt hij tegen scheidsrechter Carlos Padilla: het is voorbij.
I think it's gonna be over. It's all over.
Joe Frazier is na afloop van de wedstrijd op een persconferentie, vlak voordat hij wordt afgevoerd naar een ziekenhuis, nog altijd woedend over de beslissing van zijn trainer.
Eddie said it's all over, Joe. How did you feel?
Well, I wasn't very pleased about it, but you know, Ed always the boss, and he can see what's going on wrong out there, and maybe I'd want to continue, but he said, no, let's stop it.
How much trouble were you in, Joe? How groggy? How beat up were you, 13?
Well, not beat up. I just couldn't see. My eyes was closed on, and I couldn't see what I was doing.
Well, you hurt, Joe. Were you hurt?
I wouldn't say I was hurt, because I felt like I could continue.
Joe, were you disappointed it was stopped?
Well, I wasn't happy about it, but I had want to continue going on.
De Amerikaanse sportzender ESPN blikte een aantal jaren geleden terug op dit epische gevecht met een aantal direct betrokkenen van toen. Angelo Dundee, de trainer van Muhammad Ali, Ferdy Pacheco, de ringarts van Muhammad Ali, Carlos Padilla, de veelbesproken scheidsrechter en Eddie Fudge. Die nog maar eens uitlegde waarom hij in de gekte van die wedstrijd, het kabaal, de hitte, de ondraaglijke spanning en alles wat er op het spel stond, de beslissing nam om het gevecht te stoppen.
I saw Joe wasn't able to see the punches coming, especially the right hand. He was getting hit with punches that he didn't see at all. And so I didn't want to take a chance on him being permanently injured or probably fatally injured. And so I stopped the fight.
Did you have any opposition from him? Would Frazier have continued?
Frazier would have continued. In fact, he resisted slightly when I told him the fight was over. He had been sitting on the stool and he jumped up and I just put my hand on his shoulder and pressed gently and he sat down again, relying on my judgment.
Eddie Fudge heeft nooit spijt gehad van zijn beslissing. In zijn lange carrière als trainer had hij 8 boxers in de ring zien sterven. En hij wilde niet het risico lopen nog één van zijn pupillen te verliezen. Niet één die hem zo dierbaar was, waar hij als een vader over waakte. Eddie Fudge was een baken van beschaving in de soms zo brute bokswereld. Een sieraad voor de sport, die op het eind van zijn leven terugblikte en vertelde wat voor hem nou al die jaren het meest belangrijk was geweest.
People have asked me, what do you consider your major achievement? And I know that they're expecting me to say Frazier Ali in the thriller in Manila, or Frazier Ali fight number one, or some other great fight that I have been involved in. But you know what my answer is? I raised a great family. I think that's the greatest thing that anybody can do on this earth.
Seen a welterweight hit as hard as this kid? Nobody.
Ladies and gentlemen, the undisputed middleweight champion of the world, Marvelous Marvin Hagler.
Who's the champ? I'm the champ.
Thomas ducks at an inch. Look at how he continues to make Cuevas miss. Wow, this hurts. Is terrific.
The WBC welcome.
Het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw. De wereldtitel is in handen van de uitstekende, maar ook enigszins kleurloze Larry Holmes. Maar in de gewichtsklasse daaronder vindt het spektakel plaats. Het is het tijdperk van de vier koningen, de Four Kings. Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard, Roberto Duran en Thomas Hearns. Vier geweldige boksers die elkaar voortdurend over en weer bestrijden om de hegemonie. En opvallend is dat bij drie van die vier boksers een band bestond tussen de trainer en de pupil die vergelijkbaar was met die van Eddie Futch en Joe Frazier. Bij Roberto Duran en Ray Arcel, bij Thomas Hearns en Emmanuel Stewart en bij Marvin Hagler en de gebroeders Petronelli.
I have in my office a picture of Ray Arcel handling Benny Leonard. And on the bottom is a picture of Ray Arcel handling Roberto Duran, 60 years apart. Here's a man who trained the two greatest lightweights in the history of the ring.
De carrière van Ray Arcel begon in de jaren 20 van de vorige eeuw en een van zijn eerste pupillen was dus Benny Leonard. En Arcel maakte de grote boxers van weleer van dichtbij mee, Henry Armstrong, Tony Zeal. Hij trainde Ezra Charles, de man die de grote Joe Louis zou verslaan. En toen hij amper 20 jaar oud was, trainde hij al een wereldkampioen, Frankie Gennaro. Je hoort hier een fragment uit een gesprek van Ray Arcel als hij al 91 jaar oud is met talkshow-host Dick Cavett, de man die in de vorige boksouwen al voorbij kwam.
You're famous for having to keep your fighters in trim, keep them from eating, keeping them out of whorehouses, keeping them out of, did I say that? Keeping them out of all kinds of places.
Are you telling me or reminding me?
And I guess it's no secret that you're part of the reason you're 91 years old and as fit as a man of well-preserved 60,
yes.
Is that you ran with your own fighters.
You did
everything they did. You lived a clean life and tried to get them to do that. Who were your notable failures?
No two people are alike.
Yeah.
And each fighter was different. His style was different, his thinking was different. And you had to know and understand each individual in order to be able to condition them.
Mm-hmm.
Because there were some men that could take a lot of work, and there were some people who couldn't.
Yeah.
And you had to know just how to handle these men, because it was your responsibility to condition them. And it was very easy to overtrain them, and it was very easy to do the wrong thing for them.
Does a fighter think in the ring?
The highest form of individualism, and if you don't think, you're lost. You have to think.
De carrière van Ray Arcel kwam begin jaren 50 van de vorige eeuw tot een abrupt einde toen hij weigerde te luisteren naar de eisen van de destijds door de maffia gerunde boksorganisatie IBC, die hem opdroeg wedstrijden te verkopen. Arcel werd in elkaar geslagen en voor dood achtergelaten. Nadat hij maanden in het ziekenhuis had gelegen en hersteld was, zei hij de boksport vaarwel. 20 jaar later maakte hij zijn rentree in de sport en werd hij trainer van Roberto Duran.
Roberto Duran personifies the perfect boxer. He has the most important characteristics that spell success, not only in boxing, but in any field of endeavor. Mental energy, self-control, determination, plus a lot of ability. He's intense. He either likes you or doesn't like you.
Roberto Duran, een straatjongen uit Panama-stad, opgegroeid in armoede en met een diep gewortelde haat tegen alles wat Amerikaans was, sloot een onwaarschijnlijke vriendschap met Arcel. En die maakte op zijn beurt van de brawler, de straatvechter, een defensief ijzersterke bokser. En zoals Eddie Futch dat deed bij Joe Frazier, waakte Ray Arcel als een vader over Roberto Duran. Ray Arcel werd omschreven als the first gentleman of the fistic world. En hij wist met een minimum aan ingrijpen een maximum aan resultaat te behalen. Duran behaalde titels in 4 gewichtsklassen van lichtgewicht, weltergewicht, licht middengewicht en middengewicht. En Ray Arcel stond 10 jaar bij hem in de hoek. In 2016 kwam de film Hands of Stone uit. Een biopic over Roberto Duran, die The Hands of Stone werd genoemd, Manos de Piedra. Robert De Niro speelt in die film Ray Arcel. En ook wel bijzonder R&B-zanger Usher, Sugar Ray Leonard. Je hoort hier een stukje van de trailer.
I've trained more world champs than anyone else in boxing history. I haven't stepped into a ring for more than a decade. In 66 seconds, Roberto Duran changed my life.
I want you to meet the best trainer in the history of boxing, Ray Arcel.
I don't even know the guy from America.
I know. He grew up in the streets, fought everything, hating everybody. He's wild. You can help him, Ray. You can make him a champ.
Slow down. Then go. You can and no comprende.
Opvallend genoeg was het dus bij 3 van de 4 koningen die de bokswereld zo domineerden midden jaren 80 van de vorige eeuw, spraken van een vaderlijke band tussen pupil en trainer.
He is a guy who it seems has been fighting his entire life. First to escape his environment, then for respect, and now he is fighting for recognizability.
Hager is 7th rated now in the world. He's the one with no hair and the good left hand. Yeah, that Hager looks strong.
He's what we call a bricklayer in our trade.
Want ook Marvelous Marvin Hagler en de gebroeders Petronelli gingen als een hechte familie met elkaar om.
The Marvelous Marvin Hagler.
Pat en Goody Petronelli hadden een boksschool in Brockton, Massachusetts, waar op een goede dag de destijds pas 15-jarige Marvin Hagler binnenkwam lopen in een broek vol met gaten en versleten gympies. Je hoort Goody Petronelli.
He just sat there, came in the next day, he sat down, he was watching. So I was in the ring one day and I just looked over at him. I said, hey kid, you want to learn how to fight? And he did his homework well, he really did. What I taught him in there, he'd come back in again. It seemed like he picked up a lot quicker than the other kids.
Die gym hadden ze opgericht met het plan om samen te gaan werken met de grote Rocky Marciano, die ook uit Brockton, Massachusetts kwam. Maar zover kwam het niet. Rocky Marciano kwam vlak voor de opening van de boksschool om het leven bij een vliegtuigongeluk. Maar in Marvin Hagler vonden de gebroeders Petronelli een surrogaat Rocky. Een fenomenale southpaw die zich met een bijna maniacale discipline op wedstrijden voorbereidde.
En zo so Marvin Hagler is building a fire in his head. And the closer he gets to Monday's fight, the meaner he gets. A consuming urge to fiercely protect what he's fought for and earned is the jet fuel adrenaline that now flows through this man this day.
Who's the champ? Yeah, I'm the champ.
Marvin Hagler en Pat en Goody Petronelli werden een echte drie-eenheid. En de broers maakten van Marvin Hagler een van de meest spectaculaire boxers ooit.
And a combination by Hagler, staggers Nobel again. And there's a right hand at the top of the head, Nobel with four stagger.
Van de 4 boxers die de sport zoveel allure en populariteit gaven, was Marvin Hagler degene die het meest voor de sport leefde. Maar tegelijkertijd liep hij er ook ogenschijnlijk even makkelijk weer bij weg. In 1988 vond hij het ineens mooi geweest en verkaste hij naar Italië, waar hij acteur werd.
One thing I learned about being an actor, you know, if you get killed inside a film, at least you can come back alive. So that's the great part, you know, when you get whacked or whatever, I mean, it really don't hurt because it's fake, you know what I mean?
Hij overleed in 2021, 66 jaar oud pas. Goody en Pat Petronelli waren 10 jaar daarvoor overleden. Kort na elkaar en allebei op hoge leeftijd.
Your fighter has to have faith in his people. Not be suspicious of his people. 100% faith. And he's got to give you 100%. And you have to give your fighter 100%.
I love him, you know, like a father. And I think that I asked him just one thing, and that's not to hurt me. And not to give me any promises. You know, you just open up the door. Let me do it myself.
En dan Thomas Hearns en Emmanuel Stewart. Ook daar ligt de vergelijking van een vader en een zoon voor de hand. En dat had voor een groot deel te maken met Kronk Gym in Detroit. Een klassieke boksschool, wars van glamour, wars van opsmuk. Een zweethonk in de kelder van een appartementencomplex. En Kronk was meer dan een gym. Het was een opvangplek voor kinderen uit de achterstandswijken van Detroit. Die vonden in Kronk onderdak. Ze vonden er een sense of purpose.
There's a kid can come in, maybe a strange kid, don't like to associate with many people, maybe very bashful, whatever it is. But he can go out of here like to box, but he would not blend in other sporting type teams. So I think boxing is very important for the youth. And the fact that in a lot of the cases, a lot of the poor poverty kids, it's a way out of the poverty, the future. Some kids, through financial problems, will not be able to go to college. Some kids just have learning disabilities, which would prevent them from ever being able to do things a lot in our regular world, which we put so much, you know, credibility on academic skills. But through boxing, they're able to be able to possibly make a good living for themselves and become rich and famous.
Emmanuel Stewart werd een echte kampioenenmaker die in zijn lange carrière een onzagwekkende lijst wereldkampioenen onder zijn hoede had. Lennox Lewis, Vladimir Klitschko, maar ook Tyson Fury en James Toney. Maar al die successen begonnen eigenlijk met zijn samenwerking met Thomas Hearns. Eigenlijk een heel atypische zwaargewicht. Lang en dun en aan het begin van zijn carrière alles behalve een heavy hitter.
By the time that Thomas hit 17, he is fully developed into his full strength because each year he would move up a weight division, but he would also grow about 2 inches in height. So all of the growth was being absorbed by the height. So he never really got his strength. And when he was 17, he kind of stabilized in around 6'1".
Maar ook hier zie je weer hoe een trainer de specifieke kwaliteiten van zijn pupil op waarde wist te schatten. En Emmanuel Stewart vormde Thomas Hearns om tot een echte knockout machine.
Thomas Hearns moving forward. Big hand. That's it. He's got Will Huston trouble. He got a right hand through, a combination. Left, right, left to the body, and he comes up over the top of the right hand. He's got Will Huston on the ropes. Tommy Hearns back in. Right, left. He's throwing 6 punches, 8 punches. There's a right hand. A left comes through. Another right. A combination. The referee steps in and pulls him away one more time. This fight is ended. A TKO in the first round, Thomas Hearns.
It took me a while to really start knocking out guys. I mean, once I came to Kronk and started slowing down a little bit, stopped more placing the punches and learning how to put my hip into the punches. Taught me how to put my hip into the punches. I started knocking more guys out.
What role did you play in getting Tommy to learn how to punch and use that vaunted right hand?
We focus a lot more on having punching power without changing his boxing techniques. That's why he became a great boxer puncher. Tighten up at the end of the punches, a little bit more body weight, but still maintain his boxing skills.
Gedurende zijn carrière is Emmanuel Stewart ook een veelgevraagd en gerespecteerde gast in de bokswereld. Hij is amabel, hij is welbespraakt en heeft een geweldige kennis over de sport. Jarenlang is hij commentator bij grote bokswedstrijden. Als Emmanuel Stewart in 2012 overlijdt aan complicaties als gevolg van een operatie, is Thomas Hearns kapot van verdriet. En bij de uitvaart van zijn trainer spreekt Hearns over precies die band waar ik het in deze podcast over heb.
I know it was for me to it been very hard, but very difficult for me to be the man that I am today. But because I had Emmanuel Stewart in my life to help guide me, to help me become the man that I am today. Emmanuel Stewart instilled so much into my life. He wasn't just a trainer to me. He was like a dad to me. I mean, he once I came to Emmanuel just latched on to me and started just teaching me boxing and then lively things too. And I go, man, this is a special man. I mean, because nobody ever, besides my daddy when he was there, never wanted to teach me nothing, show me anything. But when I got with Emmanuel started to tell me things, started to teach me things. And right away, I see my life change real quickly.
I can say honestly I have a very deep affection for him. I do. To me, he's my boy. He's with me. But I often say to him, you know, I owe you a lot, and he doesn't know what I mean, but I'm going to tell him now what I mean. If he weren't here, I probably wouldn't be alive today.
En dan terug naar Mike Tyson en Castamaro. Misschien wel het bekendste voorbeeld van een vader-zoon-achtige relatie tussen trainer en pupil.
The fact that he is here and doing what he's doing and doing as well as he's doing and improving as he has gives me the motivation and interest to stay alive. Because I believe that a person dies when they no longer wants to live. But I have a reason with Mike here. And he gives me the motivation. I will stay alive and I will watch him become a success. Because I will not leave until that happens.
En de overeenkomsten tussen Ray Arcel en Roberto Duran en Eddie Futch en Joe Frazier zijn opvallend. Ook hier is sprake van een trainer die eigenlijk al met pensioen was. Die al een heel leven in de boksport actief was geweest. Die met Floyd Patterson had gewerkt en met Jose Torres. Die op zeker moment de jeugddelinquent Mike Tyson leert kennen. En hij ziet het potentieel in de dan amper 16-jarige Mike Tyson.
Tyson not only has a very hard, terrific punch in either hand, but he has developed elusive qualities and has the most important quality, the will to win. He has the desire to win. He wants to be the best. And with a fellow with this type of competitive spirit, plus the knowledge that he has gained and the punching power, I can't see him lose.
Castamaro neemt Mike Tyson onder zijn hoede en vangt hem op in zijn enorme Victoriaanse huis in de Catskills in upstate New York. En daar slijpt hij de ruwe diamant tot een van de meest spectaculaire boxers uit de geschiedenis. Een knockout machine die zeker aan het begin van zijn carrière onverslaanbaar was en vrijwel al zijn wedstrijden in de eerste 2, 3, soms 4 ronden besliste. Vlak voordat Mike Tyson de jongste wereldkampioen ooit zal worden, overlijdt Castamaro. En met hem verliest Tyson meer dan alleen een trainer. Hij verliest zijn anker, zijn zekerheid. De man die hem kon corrigeren, de man naar wie hij luisterde. Zijn surrogaatvader. In talloze interviews in latere jaren, in zijn theatershows, in zijn boeken, altijd is er die herinnering aan Castamaro. Je zou kunnen zeggen dat met de dood van Castamaro de downfall van Mike Tyson is begonnen. Want na hem viel hij ten prooi aan types van bedenkelijk allooi en ging hij zich te buiten aan idioot gedrag en raakte hij steeds verder weg van het leven van rust, reinheid en regelmaat en de bijna militaristische discipline van zijn trainer Castamaro.
Do you ever stop and think about how fortunate it was you ran into that guy?
Listen, till this day I really don't understand that. So how did this happen? He was 66 years old by the time I was born.
Yeah.
Can't even explain it. It's a magnificent individual.
It was almost like it was ordained.
And that's what I always said. It was meant for me to meet this guy. Because I had no way in a million years. Everybody would say, no way you're going to be champ. You're too small.
Yeah.
So you're too short. No way. These guys are too big for you. He always said, this is the greatest fight I ever lived. This and this. He's always saying this about me. I'm like, oh, God, this guy's just souping me up. I never thought I could, you know, achieve what he was saying. The things he was saying was just so gigantic in my eyes at the time.
Dit waren 5 voorbeelden van trainers die een bijna vaderlijke band opbouwden met hun bokser. Maar zoals ik in het begin van deze podcast zei, door het karakter van de boksport krijgt die verhouding tussen trainer en bokser een extra lading. Want de boksport is niet zonder gevaar. Profboksers zetten elke wedstrijd opnieuw hun gezondheid op het spel en lopen elke wedstrijd kans om meer dan alleen die wedstrijd te verliezen. Het wordt niet voor niks aan het begin van elke wedstrijd gezegd. Protect yourself at all times. Opvoeden is loslaten. En ook een bokstrainer moet elke ronde opnieuw zijn bokser loslaten, wetende dat zijn pupil, zijn vechter, gevaar loopt. Hij heeft hem voorbereid op die gevaren en hem de tools geleerd om met die gevaren om te gaan. Zoals een vader zijn kind voorbereidt op de gevaren die er in het leven op de loer liggen. Boksen is ook in die zin misschien wel de meest tot de verbeelding sprekende metafoor voor het leven zelf. Tot zover deze aflevering van Boksouwen. Abonneer je op deze podcast, want dan hoor je het meteen als er een nieuwe aflevering is. En als je ook nog een goede recensie achterlaat, dan ben ik weer wat beter te vinden in allerlei hitlijsten. Like ondertussen ook even de Instagram-pagina van Boksouwen, want daar schrijf ik elke zondag een klein verhaaltje over de mooiste sport ter wereld. Boksouwen.